Zo, broeders en zusters, goedemorgen. Nou, we hebben een vertrouwenwekkende inleiding gehad. Met allemaal liederen die over vertrouwen gingen. En ik moet eerlijk zeggen, daar gaat het vanmorgen wat mij betreft helemaal niet over. Ja, je hebt soms wel eens, dan sluit dat mooi aan, weet je wel. Nou, nee, dat zeg ik niet goed hoor. Kijk, als we het hebben over het vertrouwen op de Heer, dan komt het er uiteindelijk op aan dat we dat vertrouwen op hem hebben. Ja, vanwege het offer dat hij gebracht heeft in de Zoon. En de redding en de verlossing die er gekomen is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat wij vrij zijn van zonden en overtredingen. Toch? Dat is de basis voor het vertrouwen. Nou, dan is toch de brug gelegd. Ik wil graag met u lezen een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 9. En we worden eigenlijk door die paar versen worden we bepaald bij een inzetting in het Oude Testament. Die je mag zien als een van de beelden van uiteindelijk de verlossing die de Heer tot stand heeft gebracht in Christus. En daarover lezen we hier en daar wat uit Hebreeën 9. In de eerste plaats vers 6 en 7. Hebreeën 9, vers 6 en 7, daar staat dit alles. Nou, en dat slaat dan op wat daarvoor beschreven is ten aanzien van de tabernakel en hoe de tabernakel was opgericht en hoe dat er allemaal uitzag, waar wat stond en zo. Dan staat er in vers 6, dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Nou, wat we hier lezen, deze twee versen, die zeggen eigenlijk iets van hoe de inzetting was in het Oude Testament, ten tijde van het Oude Testament. En als je het zo leest, dan weet je eigenlijk ook al meteen waar het hier over gaat. He, over welke inzetting, over welke instelling. En dat is de instelling van wat we dan noemen de verzoendag. Want er staat met name in het zevende vers, er staat in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester en dan staat er eenmaal per jaar binnen. Nou, dat eerste deel van de tent, van de tabernakel, dat was het heilige. En het tweede deel, dat was het heilige der heiligen. En één keer per jaar ging de hoge priester daar binnen. Zo had de Heer dat geregeld, zeg maar, verordineerd. En dat de hoge priester eenmaal per jaar binnen mocht gaan, dat heeft alles te maken met de verzoendag, inderdaad. Want dat is de enige dag waarop dat kon en mocht gebeuren. Nou, dit is het beeld. De vervulling daarvan vind je in vers 11 en 12... Nog steeds van Hebreeën 9. En daar staat, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige goederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dus waar je in vers 6 en 7 nog kon denken aan de instelling van alles en het beeld, zoals dat in het Oude Testament werd uitgeoefend, daar kun je in vers 11 en 12 in ieder geval zien dat dit allemaal vervuld is geworden in Christus. En hij is niet in een soort van aardse tabernakel of tempel binnengegaan. Nee, hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. En zo heeft de Heere ingegrepen en is hij in de Heer Jezus Christus tot zijn doel gekomen. Nou, en dan heb ik nog twee versen uit hetzelfde hoofdstuk, vers 24 en 25. zou je een beetje kunnen zien als een soort samenvatting van het geheel. Daar staat dan, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Dus daar komen die twee samen, beeld en vervulling, ja, die worden in vers 24 en 25 zo samengevoegd. Als wij het hebben over de verzoendag, dan hebben we het in ieder geval over een prachtig beeld waar de verlossing tot stand gebracht is, waar wij ook nog altijd ja, van genieten. Die uitdrukking verzoendag, hè, als je in ieder geval naar het Oude Testament kijkt, dan komt die uitdrukking daar, ja, ik doe dan wel eens zo'n soort vraagje, weet je wel, van wat denk je hoe vaak dat voorkomt in het Oude Testament. Wat denkt u, hoe vaak zou dat voorkomen in het Oude Testament, verzoendag? Dat valt niet mee, hè? En als ik nou vraag, hoe vaak komt grote verzoendag voor in het Oude Testament? U houdt allemaal wijs de mond. Nou, ik zal het u verklappen. Grote verzoendag komt helemaal nooit in de Bijbel voor. Dus ja, dat is misschien een beetje vervelend om dat zo te zeggen, maar het is niet anders. Je kunt dat nergens in de tekst van de Bijbel lezen. Hè? Het wil nog wel zijn, dat zul je straks nog wel zien, dat het boven een hoofdstuk staat. Maar goed, dat is niet door God geïnspireerd. He, dus dat komt nooit voor. Verzoendag wel. En dat komt wel geteld 3 keer voor. Dus dat valt op zich ook allemaal wel weer mee, toch? 3 keer. Wie van u weet hoe de verzoendag door Joodse mensen genoemd wordt? Yom Kippur. Ja, Yom Kippur. En hoe vaak staat Yom Kippur in de Bijbel? Ik heb net gezegd dat verzoendag staat 3 keer in de Bijbel. Ja, dus dan zou je zeggen 3 keer, ja. Maar Yom Kippur staat ook geen 1 keer in de Bijbel. Niet in de Hebreeuwse Bijbel tenminste. Dus ja, weet je, je ziet al, hè? Ik gooi een hele hoop onduidelijkheid zo even in uw midden. Maar ik hoop dat het allemaal wel uiteindelijk weer duidelijker wordt voor u. Maar nee, Yom Kippur komt nergens voor in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel. Wat er wel staat, dat is Yom Kippurim. Kijk, Yom Kippur, dat betekent de dag van de bedekking. En Yom Kippurim betekent de dag van de bedekkingen. En dat is wat er staat. En dus, Yom Kippurim. Dat is wat er gevierd zou moeten worden. En dat is ook hoe je het zou moeten noemen. Wat je hier in die verse leest, die we nou gelezen hebben, dat bepaalt ons bij het hele beeld van de verzoendag. Ik hou het maar even zo voor het gemak. De verzoendag of de Yom Kippurim. Wat je leest daar, dat is ja, het beeld en de vervulling daarvan. Het gaat erom dat op die ene dag in het hele jaar, in het feestelijke jaar, dat de hoge priester binnen mocht gaan met het bloed van bokken en kalveren. Zo wordt dat even samengevat. En we lezen, als het dan om de vervulling gaat, dat de Heer Jezus Christus met zijn bloed is binnengegaan. En uiteindelijk, als je zegt van ja, wat moet het nou zijn, Yom Kippurim of Yom Kippur, dan is men eigenlijk ja, altijd genegen om te zeggen van Yom Kippur, hè, dat is dan de benaming. Aan één kant klopt dat niet, en aan de andere kant wordt daarmee iets beleden wat maar al te zeer klopt. Nou, we gaan kijken hoe het zit. Als u met me meebladert naar het boek Leviticus, Leviticus hoofdstuk 23. Dan Dat is het hoofdstuk waarin de feesten worden gegeven en waarin wordt gesproken over de Sabbat. Er staat in het eerste vers van Leviticus 23, en de vertalers hebben daarboven staan wetten voor de verschillende feestdagen. Nou, die feestdagen die komen allemaal langs. Daar staat in vers 1, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten, dit zijn mijn feestdagen. Als je het heel letterlijk zou weergeven, dan moet je dat woord feestdag eigenlijk vertalen met afspraak. En bij een afspraak geldt een plaats en een tijd, of een tijd en een plaats. En dat is wat ook bij de afspraken die de Heer hier maakt met zijn volk, die heilige samenkomsten, dat is ook wat daarin tot uitdrukking komt. En dan staat er, dit zijn mijn feestdagen, en dan is het eerste feest dat genoemd wordt, blijkbaar, wat er in vers 3 staat, namelijk, 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen, het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dus daar wordt de Sabbat genoemd. Nadat de Heere heeft gezegd, aan het eind van vers 2, dit zijn mijn feestdagen. Dus het begint eigenlijk met die Sabbat. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf altijd gewend om te beginnen met het Pascha als eerste feest. En dan sla je die Sabbat nog even over voor het gemak. Want als je bij het Pascha begint te tellen, kom je op 7 feesten uit. Maar ja, je kunt er natuurlijk niet omheen dat hier in eerste instantie gesproken wordt over die Sabbat. Nou, dat is een wekelijks gebeuren. En voor de rest zijn alle feestdagen, feesttijden die genoemd worden, dat zijn allemaal zaken die 1 keer per jaar gebeuren. Dus ook de grote verzoendag, ik zeg alweer grote verzoendag, moet ik niet zeggen. De verzoendag, dat komt 1 keer per jaar, komt dat voor, wordt dat gevierd. Nou, dat geldt ook vervolgens voor alle feesten die genoemd worden vanaf vers 5. En dat begint met het Pascha. En vervolgens heb je daar het feest van ongezuurde broden. En ja, daar moet ik ook van zeggen, dat feest van ongezuurde broden, dat is in de loop van de geschiedenis, en in de tijd van de Heer Jezus was dat ook al zo, dat is in de loop van de geschiedenis, is dat samengevoegd eigenlijk tot 1 feest, Pascha en ongezuurde broden. Je kunt in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, kun je lezen, toen het feest van ongezuurde broden, en er staat er tussen haakjes achter, dat is Pascha, nabij was, of andersom, dus dat is helemaal aan elkaar verbonden. En dat is op zich natuurlijk wel mooi, want als je het Sabbatsfeest op de eerste plaats zet en daarna het feest van Pascha en ongezuurde broden als 1 ziet, kom je uiteindelijk toch weer op 7 feesten. Nou, dus we komen er wel weer uit, zeg maar. Maar goed, die feesten die worden daar genoemd. Het gaat vervolgens over het feest van de eerstelingen, dan het feest van de weken, wat wij kennen als het Pinksterfeest, en dan kom je bij het feest van het geklank. Dat is wat je leest in vers 23 en 24. Die noem ik even. Daar staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Dat is een bijzondere dag. De feesten die werden gevierd, al die feesten, die werden gevierd, de jaarlijkse feesten dan, die werden gevierd in de 1e maand en de 2e maand, als je het hebt over het feest van de weken. En vervolgens was het een tijdje feestloos en dan kwam in de 7e maand kwam de afronding van de feesten en dat was het feest van het geklank, het was het feest van de verzoendag. En het was het feest van loofhutten. Die 3 feesten, daar eindigt het mee. Allemaal in de 7e maand. Maar nou staat daar in vers 24 dus, dat in de 7e maand op de 1e van de maand, er een rustdag gehouden moet worden, een gedenkdag, en er staat erbij door bazuingeschal aangekondigd. En als wij denken aan bazuingeschal of de bazuin, dan denken wij onwillekeurig, denk ik, meteen aan de wederkomst van Christus. He, want de bazuin zal schallen, of de engel zal de bazuin blazen en de Heer Jezus Christus zal neerdalen uit de hemel. En dat gebeurt bij de laatste bazuin, staat er dan ook nog bij in 1 Korinthe 15. En in het boek Openbaring kun je zien dat de laatste bazuin, de zevende, dat is de bazuin van de openbaring van Christus. En dat feest dat hier staat, wordt vaak in verband daarmee gebracht. Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. En waarom is dat niet goed? Nou, je kunt het al een beetje zien hier, als u in uw HSV kijkt, dat er staat, in het tweede deel van vers 24, het is een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal. Dan zie je dat het woord aangekondigd en bazuin schuin gedrukt staat. En dat houdt in dat, dat die woorden er niet staan. Dus het wordt aangekondigd door geschal. En in de Oude Statenvertaling wordt deze dag genoemd de dag des geklanks. En dat kan geroep en gejuich betekenen. En als je dat opzoekt in de Bijbel, dan blijkt dat geroep en gejuich te zijn die in verband staat met de overwinning over vijanden en de aankondiging van iets moois. Maar dat is het geschal waar hier sprake van is. Ik kan het u nog sterker vertellen, in dat hele hoofdstuk van Leviticus, hoofdstuk 23, daar kom je nergens het woord shofar, bazuin, kom je daar tegen. Dus door dat er zo tussen te plakken, worden wij als Bijbellezers meteen al op een verkeerde been gezet. Dus het is het feest van het geschal. Of het feest des geklanks. En dat kan dus geschreeuw betekenen, waarmee aangekondigd wordt of gewaarschuwd wordt dat de vijand eraan komt. Maar het betekent in de meeste gevallen dat de vijand overwonnen is en dat er gejuich is onder het volk. En daar duidt dat op. Nou, dan kom je, want daar zitten we nu toch, dan kunnen we er mooi bij lezen. Dan kom je bij vers 26... En daar staat, de Heere sprak tot Mozes, alleen op de tiende van deze zevende maand is de verzoendag. En hier staat dan dat woord, of die woorden Yom Kippurim. Dus op de tiende van de zevende maand is de dag van de bedekkingen. U moet een heilige samenkomst houden, u moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Yom Kippurim. Hebben we het al twee keer gehad, van de drie. Om voor het aangezicht van de Heere, uw God, verzoening voor u te doen. En hou hier in het achterhoofd dat het hier dus gaat om, om dat beeld van de hoge priester die eenmaal per jaar het heilige der heiligen in mocht, om verzoening te doen over het volk. Voorzeker, vers 29, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. Dus het is ook nog niet zomaar een inzetting, maar ook eentje waar je je wel werkelijk aan houden moest, wilde je het overleven. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds, op de negende van de maand, moet u uw sabbat vieren vanaf de avond tot aan de volgende avond. Dus die sabbat die gevierd moest worden, die begon 's avonds om 6 uur en die eindigde de volgende dag om 6 uur. Best wel indrukwekkend als je dit leest. En ook belangrijk om te weten hoe ernstig het ook was wat de Heere betreft, dat men zich eraan hield. Het laat ook zien van de Heere die eist hier gehoorzaamheid aan zijn inzetting. En dat is van belang om te weten. Als u twee bladzijden of één verder bladert, dan kom je in hoofdstuk 25. En daar staan nog wat inzettingen. En ja, die hebben ook weer iets te maken met uiteindelijk de verzoendag. Maar er staat in Leviticus 25, vers 2, er staat: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de Heere. 6 jaar mag u uw akker bezaaien, 6 jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het 7e jaar moet het voor het land sabbat zijn. Een periode van volledige rust, een sabbat voor de Heere, uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Dus wat je hier dan ziet, hè, dat is dat daar waar zeg maar de individuele Israëliet elke week op de 7e dag zijn rust moest nemen, zo stelt de Heer hierin voor het land, hè, voor de akker, dat elk 7e jaar de akker rust moest hebben. En de opbrengst van die akker, die zou in het 6e jaar zodanig zijn dat ze daarmee ook in het 7e jaar er nog van leven konden. En dat is natuurlijk een prachtige inzetting die de Heere geeft. Dat is ook een inzetting trouwens, of een gebruik, een gewoonte. En dat blijkt nog steeds zo te zijn, die de meest optimale werkwijze aangeeft van hoe je met het land en je akker en dergelijke om zou moeten gaan. He, er is werkelijk niemand die zich eraan houdt natuurlijk in deze tijd. He, want grond, ja, moet uitgebuit worden. En als er 6 jaar een bepaald gewas op staat en je wil het 7e jaar wat anders doen, dan doe je gewoon een ander gewas. Maar groeien zal het. He, er zal iets geteeld moeten worden, weet je wel. Maar dit is eigenlijk het best. He, om 6 jaar lang iets te telen en daarna te oogsten en dan het 7e jaar niet meer. Dat is een sabbatjaar. En dan kom je verder in dat 25e hoofdstuk en dan beginnen we even bij vers 8 te lezen. Dan staat daar: verder moet u voor uzelf 7 sabbatjaren tellen, 7 keer 7 jaar, zodat de perioden van de 7 sabbatjaren 49 jaar zijn. Dan moet u in de 7e maand, en nou moet je kijken wat er gebeurt. Dan moet u in de 7e maand op de 10e van de maand bazuingeschal laten klinken. En hier staat wel echt geschal van de shofar. Bazuingeschal. Op de verzoendag, en dit is de 3e en laatste keer dat in de Bijbel Yom Kippur staat, Yom Kippurim, op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het 50e jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor iedereen. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Wonderlijk, hè? Hoe de Heer dat zo heeft geleid. Ik weet niet of u het weet, maar wij leven dit jaar ook in een jubeljaar. 2025 is namelijk een jubeljaar. En dan denk je van, ja, maar dat komt er helemaal niet uit. Nee, dat klopt ook, want het is het jubeljaar dat uitgeroepen is door de paus. He? Dus 2025, 2000 was ook een jubeljaar. He, want er staat heel duidelijk in de Bijbel dat elk 50e jaar is een jubeljaar en daarom viert de kerk dat dus elke 25 jaar. Ja, he, dus daar tot zover de logica, zeg maar. Zoals het hier staat, zo was het ingesteld voor het volk van Israël. En daar waar de kerk dat overgenomen heeft en er gelijk een eigen draai aan gegeven heeft, ja, dat moeten we eigenlijk maar gewoon links laten liggen. Want dat geldt over het algemeen, alles wat de mens erbij bedenkt, leidt af van de waarheid. En daarom zou je dat er allemaal weer af moeten halen en uiteindelijk ja, terecht moeten komen bij dat wat hier staat. Maar wat zo mooi is hier, in dat 50e jaar geldt dat op die dag, de tiende van de zevende maand, dat er bazuingeschal moet klinken. En ik zei net al, als jij aan de bazuin denkt, dan denk je eigenlijk aan de wederkomst van Christus. En elk vijftigste jaar, elk jubeljaar, doet daar in feite aan denken. Want dat jubeljaar werd aangekondigd door bazuingeschal. En dat was een bijzonder moment, het jubeljaar, want dat was het moment waarop iedere familie zijn eigen bezit weer terugkreeg. Dus dat is ook iets bijzonders natuurlijk. Daar moet je nu ook niet mee aankomen, hoewel er wel economen zijn die zeggen van ja, eigenlijk zou dat het beste zijn dat we gewoon met z'n allen een soort reset maken en dan alles weer gelijkelijk verdelen, weet je wel, daar denken ze wel over na. Maar goed, dat soort ideeën zijn meestal het populairst bij degene die het minste geld hebben natuurlijk. Zo is dat nou ook weer zo. Maar goed, in die tijd was dat zo, dat ieder terug zou krijgen wat hij, wat hij in de loop van die 50 jaar zeg maar kwijtgeraakt was, dat hij verarmd was of wat dan ook. De Heere die zorgde dat ieder het weer terugkreeg. En dat maakt natuurlijk het ook wel heel mooi, dat als de laatste keer dat de bazuin blaast, de zevende bazuin in het boek Openbaring, en de Heer Jezus Christus zich openbaart, dan komt in feite het beeld van die 50-jaarlijkse verzoendag, die komt dan in zicht en die wordt vervuld in de komst van Christus. En zoals geldt dat ieder naar zijn eigen bezit kon terugkeren en naar zijn familie, zo keert de Heer Jezus Christus terug in deze wereld en keert hij terug naar zijn eigen bezit. En dat is feitelijk alles. En dat is wat hem toebehoort. Dus dat is een prachtige gebeurtenis die daar plaatsvindt. En ja, zo zal de Heere zich ook inderdaad openbaren. En hij zal dat bezit, hij zal het ook zelfs opeisen. Nou, als je het boek Openbaring leest, dan zie je daar dat dat allemaal gebeurt ook door allerlei oordelen en dergelijke heen. Eerst gaat het over zeven zegels die geopend moeten worden van een boekrol. Maar die boekrol, dat blijkt een eigendomsakte te zijn. En degene die zegels mag openen, is degene voor wie die boekrol en het eigendom bestemd is. Nou, er was er maar één die het open mocht doen, zei Johannes toen hij dat allemaal zag op Patmos. En dat was de leeuw uit de stam van Juda. Nou, en die opent dan. En dan komt hij bij het zevende zegel en dan blijkt dat dat zevende zegel het zegel is waarin zeven engelen zich gereed maken om te bazuinen. Dus binnen dat zevende zegel vallen ook nog eens een keer die zeven engelen en die zeven engelen bazuinen stuk voor stuk en er gebeuren allerlei zaken, dat houdt verband met elkaar. En als dan de zevende engel bazuint, dan openbaart Christus zich. En dan zijn de koninkrijken van de wereld aan de Heere en zijn gezalfde toegekomen. Zo kun je dat lezen in Openbaring 11. Dus dit is wel iets bijzonders. Die ene verzoendag waarop alles weer terugkeerde naar zijn eigen bezit. En dan is er inderdaad wel sprake van bazuingeschal. Nou, even terug naar die verzoendag. Als u met mij terugbladert in het boek Leviticus naar hoofdstuk 16, dan zie je daar een klein beetje meer informatie over wat moest er nou precies op die dag gebeuren. En u ziet hier dat de vertalers erboven hebben gezet, de grote verzoendag. Nou, het woord verzoendag, Yom Kippurim, komt in dit hele hoofdstuk niet voor, want die drie keer hebben we al gehad namelijk, Leviticus 23 en Leviticus 25. Komt in het hele hoofdstuk niet voor, maar eventjes om te weten dat we toch op het goede punt zitten, in vers 29, daar staat, dit is voor u tot een eeuwige verordening, u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetenen niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. En dan wordt er weer gezegd, dit is een sabbat. Maar je ziet het al aan de datum, de zevende maand, de tiende dag. dan weet je, hier gaat het over de verzoendag. Nou, en als je dan leest wat zich daar afspeelt, ja, dat is eigenlijk wel prachtig. Hè? Een prachtig beeld. Het wordt maar met een heel klein zinnetje in de Hebreeënbrief wordt het samengevat met dat de hoge priester eenmaal per jaar het heiligdom binnen mocht gaan. Maar als je hier leest hoe dat allemaal ging, ja, dat is toch wel iets heel bijzonders. We hebben gelezen in Hebreeën over die ene keer dat de hoge priester inging. We hebben gelezen over het bloed van bokken en kalveren. En als we nou dit gaan lezen, dan komen we alles tegen. Hier heeft de Heer uitgebreid gezegd, hoe moet dat gebeuren op de verzoendag? Ik begin even bij vers 2. Daar staat, de Heere zei tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. En voor het geval dat u zich afvraagt van waarom moest Mozes dat nou tegen zijn broer Aaron zeggen, nou dat komt omdat Aaron de eerste hoge priester was. Dus het heeft ook echt specifiek betrekking op Aaron en op het hoge priesterschap. En dan staat er in vers 3, alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Maar nou hebben we het dus over het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen. En dan staat er, met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Nou, de jonge stier kunnen we omschrijven als kalf. En het zondoffer, brandoffer in de vorm van een ram kunnen we omschrijven als bok. He, dus kalveren en bokken, niet door het bloed van kalveren en bokken. Nou, die twee zien we hier. He, zo is de Heer Jezus Christus als hoge priester niet het heiligdom ingegaan, niet met dit bloed, maar met bloed van zichzelf. Nou wordt het mooi hoor. Tenminste, ik vind het wel heel mooi hoe dat zit. Want dan staat er in vers 4, hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek over zijn onderlichaam moet er zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Dus je ziet hem helemaal in linnen daar naar binnen gaan. En dat is best opvallend, want als je kijkt naar de hoge priesterlijke kleding, dan is dat kleding die een bepaalde heerlijkheid uitstraalt, hè, met allemaal edelstenen en diamanten en van alles. En dat ziet er allemaal geweldig uit, maar zo mocht hij niet voor de Heer verschijnen. Je zou zeggen, hij moet zijn beste pak aantrekken, zeg maar... Zo moest hij niet voor de Heer, nee, hij moest in linnen, eigenlijk in ondergoed, moest hij verschijnen voor de Heer. En dat linnen, linnenkleding, dat bepaalt ons in de Bijbel ook regelmatig bij het knechtschap. Dus de Heere, de hoge priester, hier, nog niet de Heere, maar hier de hoge priester, die moest naar binnen gaan, één keer per jaar, en hij moest eigenlijk naar binnen gaan als een knecht. Dan staat er, in vers 5, van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en een ram als brandoffer. Dus we hebben daarvoor al gelezen dat de hoge priester met het bloed van een bok en van een kalf binnenging, maar dat was voor hemzelf en zijn familie. Nu is het volk van Israël aan de beurt. En staat er dat hij van de gemeenschap van de Israëlieten 2 geitenbokken moet nemen als zondoffer en 1 als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer, dat voor hem bestemd is, voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen, één lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. In de Oude Statenvertaling staat er in plaats van de weggaande bok, staat er voor Azazel. Maar goed, dat is vertaald weggaande bok. De bok die weggestuurd wordt. Dan moet Aaron de bok, vers 9, waarop het lot voor de Heere gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarvoor het lot, of waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dus we hebben al gezien dat de hoge priester voor zichzelf offers moest brengen, maar dan komt het volk aan de beurt en die moeten in ieder geval ook twee bokken brengen. En door het lot wordt bepaald welke bok geofferd wordt en welke bok weggestuurd wordt. Er is sprake dus in dit beeld van een offer dat gebracht wordt en er is sprake van verlossing in de zin van er wordt een bok weggestuurd. Zo van, die komt er eigenlijk goed vanaf, zeg maar. Nou, een stukje verder, in hetzelfde hoofdstuk. Daar staat dan, geen enkel mens, in vers 17, had ik nog niet gezegd, geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnen gaat, om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Dus die hoge priester, hij moet ook alleen die tent binnengaan. Als je nog even kijkt naar wat er in vers 15 en 16 staat, daar staat namelijk, daarna, en dat betekent nadat hij verzoening voor zichzelf gedaan had, daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is. Zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op de verzoendeksel, op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Ik zei al, er staat in de Bijbel nergens Yom Kippur. Maar er staat wel Yom Kippurim, de dag van de bedekkingen. En als je dat nou hier zo leest, hè, dan denk je van ja, nou snap ik ook wel waarom dat zo heet. Want er wordt gezegd in het 14e vers dat de hoge priester het heiligdom binnengaat om verzoening voor zichzelf te doen. Er staat dat hij het bloed van de jonge stier moet nemen en zijn vinger op het verzoendeksel, met zijn vinger het op het verzoendeksel moet sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En zo sprenkelt hij het op het verzoendeksel. Dat is eigenlijk de eerste bedekking van die dag. En als hij dat gedaan heeft, hebben we gelezen in vers 15 en 16, daarna moet de bok waarop het lot is gevallen om geslacht te worden, moet hij die bok offeren en ook daarvan het bloed nemen en dat sprenkelen op het verzoendeksel. En dat is de tweede keer en vandaar heet die dag Yom Kippurim. De dag van de bedekkingen in het meervoud. Want er vonden twee bedekkingen plaats op die ene dag. Dus zo deed hij dat allemaal. Nou, dan staat er dat de ene bok, in vers 15 en 16 hebben we al gelezen, staat dat hij als zondoffer voor het volk wordt gebracht. En dan gaat het nog even over die andere bok. In vers 20, daar staat wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. Al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. En zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Nou, er wordt dus voor het volk wordt er verzoening gedaan door één bok te slachten als zondoffer. Die bok die gaf zijn leven en die gaf tegelijkertijd zijn leven ten gunste van de andere bok. He, want ja, als het lot op de ene viel om als zondoffer geofferd te worden, dan viel automatisch het lot op de ander om weggestuurd te worden. He. En die bok, die werd dan min of meer vereenzelvigd met al de ongerechtigheden van het volk, die werden op hem gelegd, en zo werd hij weggestuurd. En dat was dan het symbool dat de verzoening voor het volk afgerond en tot stand gebracht was. Nou even heel precies lezen, want hier staat in vers 20 tot... even iets eerder. In vers 16, daar staat over die eerste bok: zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten, vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Als je dit nou zo leest, dan zie je dat er sprake is van drie dingen. Er is sprake van de onreinheden van de Israëlieten en er is sprake van de overtredingen en de zonden. Die onreinheden, ja, die kun je eigenlijk zien als een soort samenvatting van alles wat er fout is, overtredingen en zonden. Die twee. En zo werd dat dan gedaan. En dan staat daar in vers 21 nog bij, en dan gaat het weer over die andere bok: Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. En dan staat er, en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Dus de ongerechtigheden, in het vorige vers lazen we onreinheden, de ongerechtigheden van de Israëlieten, die zou je kunnen opsplitsen, als dat al kan. Je zou ze in ieder geval anders kunnen omschrijven met de woorden: al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Dus dat is bijzonder. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat wij in de vervulling zien we dat dit allemaal exact zo is uitgevoerd door de Heer. En dan bedoel ik niet alleen dat de Heer Jezus als de hoge priester het heiligdom is ingegaan. Hij is een heiligdom ingegaan, niet met handen gebouwd, staat er. Hè? Dus dat is het hemels heiligdom. Dat is het beeld van de verzoendag, hè? Dat de hoge priester het heiligdom ingaat. Alleen het punt is dat de hoge priester is nog niet teruggekeerd. Hij is nog niet uit het heiligdom weer verschenen, geopenbaard. Dat komt nog. Maar hij is het heiligdom ingegaan en heeft daar verzoening gedaan. Nou moet je eens lezen. Gaan we naar het Nieuwe Testament en nota bene naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeze 1 namelijk. Want daar lezen we ook wat dit alles voor ons betekent. Hè? En dan vooral niet zozeer wat de inzetting van de verzoendag voor ons betekent, maar wat de vervulling ervan in de Heer Jezus Christus voor ons betekent. Hè, als gelovigen van het lichaam van Christus. En staat daar in Efeze hoofdstuk 1, en dat blijkt ook het middelpunt van de geestelijke zegen te zijn, daar staat aan het einde van vers 6 dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan staat er: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Ik zou even zeggen, dit is bok 1. Namelijk de vergeving van de overtredingen. En dat is bok 2. De vergeving van de overtredingen. Dus de verlossing door het bloed, dat gebeurde in het Heilige der Heiligen. En de vergeving van de overtredingen, dat heeft te maken met het wegzenden van die andere bok. En let erop, hè, dat hier staat overtredingen. Als u nou hetzelfde opzoekt, maar dan in de Colossensebrief, Colossense 1... Vers 13, daar staat, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem, de zoon, hebben wij, en het begint weer hetzelfde, de verlossing door zijn bloed, bok 1, en dan de vergeving van de zonden. En dat is bok 2. En we hebben natuurlijk net gelezen in Leviticus 16, dat door de handen te leggen op die bok, werden al de ongerechtigheden van de Israëlieten op de bok gelegd, al hun overtredingen en al hun zonden, staat erbij. Nou, de Efezebrief spreekt over het bloed en vervolgens de vergeving van de overtredingen. En Colossense spreekt over het bloed en vervolgens over de vergeving van de zonden. En je ziet eigenlijk dat alles tot in perfectie, hè, door de Heere vervuld is in de persoon van de Heer Jezus. Dat gaat eigenlijk nog verder. Want we hebben nu zowel in Efeze 1 als in Colossense 1, hebben we gelezen dat, dat er sprake is, in beide versen staat de verlossing door het bloed, dat is 1. Maar dat er in elke brief staat, in de ene brief de vergeving van overtredingen en in de andere de vergeving van de zonden. Dat woord vergeving, dat is een woord dat komt van een Grieks werkwoord. En dat werkwoord, dat heeft allerlei betekenissen. Ik heb hier opgeschreven waarmee het allemaal vertaald wordt in ons Nieuwe Testament. Maar dat zijn woorden als laten rusten, laten staan, laten begaan, verlaten, uitzonderen, toelaten, opgeven. En als je het letterlijk vertaalt, betekent het wegzenden. Dus daar waar hier het woord vergeving staat, staat er eigenlijk de wegzending. Om het met Paulus te zeggen in Efeze 1... Als hij het heeft over de geliefde, dan zegt hij in wie wij de verlossing hebben door het bloed, de wegzending van de overtredingen. En zo zegt hij in Colossense 1, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de wegzending van de zonden. Hè, dus dat laat eigenlijk zien hoe nauw verwant het allemaal met elkaar is. Maar ook laat het zien hoe precies het allemaal vervuld is. En dat woord vergeving, Paulus gebruikt dat maar 2 keer en dat is alleen in deze 2 versen. Als het gaat om de late brieven, en dan gebruikt hij dat alleen in deze 2 brieven. En verder vind je het woord vergeving niet terug. Het werkwoord vergeven vind je ook niet terug bij Paulus in zijn late brieven. He, dus hij, als hij er al over heeft, dan is het heel sumier, maar wel cruciaal. En worden we bepaald bij de verlossing door de Heere. Dus door het bloed zijn ook onze zonden en overtredingen, om maar even samen te vatten, die zijn weggedaan, weggezonden. He, en dat houdt in dat ze weg zijn. Je bent er letterlijk van af. He, als je iets wegzendt, dan ben jij er van af. Nou, en dat heeft de Heer voor ons gedaan. Hij heeft het weggezonden. Misschien zegt u van, ja, maar wacht even, want ik kan mij een tekst herinneren in een van de late brieven, eigenlijk in 2 van de late brieven, waarin je toch leest over vergeven. En u hebt nog Colossense bij de hand. Als u naar Colossense 3 gaat, dan kom je dat daar ook zo tegen. Daar staat namelijk, In Colossense 3, vers 13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En dan wordt hier twee keer het werkwoord vergeven gebruikt. Terwijl ik net gezegd heb, het werkwoord vergeven komt helemaal niet voor in de late brieven. Maar dan bedoel ik natuurlijk in de grondtaal. Want hier staat het weliswaar in onze vertaling, maar het woord vergeven staat hier niet. Hier staat het woord genade schenken. En dat hebben ze voor het gemak maar even weergegeven als vergeven. Maar genade schenken, dat is veel meer dan alleen vergeving geven. En daarom is de vertaling met vergeven eigenlijk helemaal niet zo goed. Leidt weer af van de waarheid. Dus het gaat om genade geven. Zo moet je dat hier ook zeggen. Verdraag elkaar, geef elkaar genade. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u begenadigd heeft of genade gegeven heeft, zo moet ook u doen. En dat maakt het allemaal nog veel mooier dan het in werkelijkheid lijkt te zijn. Dus ja, dat is toch wel bijzonder, toch? Nou lees je in de Bijbel over de verzoendag. Grote verzoendag staat nergens in de Bijbel. Yom Kippur staat ook nergens in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel. Wel staat er drie keer de Yom Kippurim. En ik zei in het begin iets over Yom Kippur en Yom Kippurim. Maar ergens, en dat is zonder dat het Joodse volk het eigenlijk weet, noemen ze die dag toch steeds Yom Kippurim, de dag van de bedekking. En dat betekent één bedekking. En daarin zien wij natuurlijk de oplossing die God gebracht heeft in Christus. Want hij heeft maar één keer zijn bloed hoeven laten vloeien om verzoening te doen. Hij is met zijn eigen bloed in het heiligdom gegaan en het was in één keer klaar. Dus eigenlijk zonder dat men het door heeft, heeft men het toch een beetje bij het rechte eind. Mits je Christus maar ziet. Nou, en zo ja, mogen wij dat ook weten, dat we in alles Christus voor ogen mogen houden. En alles wat hij in zijn genade ons geschonken heeft, dat leven we uit. En het is allemaal gebaseerd op het offer van de Heer Jezus Christus. En daardoor mogen we met alle vertrouwen het leven tegemoet gaan. Amen. Zullen we de Heer danken met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier bij elkaar mogen zijn deze morgen. Dank u wel, Heer, dat het goed is om elkaar te ontmoeten en vooral dat het goed is om elkaar te ontmoeten in u. We danken, Heer, dat we deel hebben gekregen aan de geestelijke zegen in Christus, dat we deel hebben gekregen aan hem in het ene lichaam waarin hij als hoofd met ons verbonden is. En we danken ook, Heere, dat u uw Zoon in deze wereld hebt gezonden, Heer, om de verlossing door het bloed tot stand te brengen. Heer, en daarvoor is één verlossing en één bloedstorting is voldoende. En we danken zo, Heere, dat zijn offer ons ook zo rijk gezegend heeft. En dat we ook erop mogen vertrouwen en weten mogen dat u ook met uw volk Israël wat dit betreft tot uw doel komt. Heer, en dat u het volk bewaart, Heer, en op die plek brengt waar u het hebben wil. Heer, en uiteindelijk weten we vanuit de profetieën dat dat is in de woestijn, waarin u met het volk in het nieuwe verbond zal treden. Vader, dank dat u uw plan hebt en dat dat plan ook volvoerd zal worden. Heer, en dat het volk ook deel zal krijgen aan uw plan. Heer, en zo willen ook wij u danken, Heere, voor alle zegen die we gekregen hebben. En we danken je dat het allemaal is op basis van de verlossing door zijn bloed. En Vader, dank dat we het zo ook mogen zien. Heer, dat we dit ons eigen mogen maken, dat dit ook het fundament mag zijn voor het leven van alle dag. Heer, u hebt ons rijk gemaakt in Christus. U hebt ons zo rijk gezegend. En Vader, we lezen in uw woord ook, Heere, dat wij het erfdeel ontvangen hebben in het heiligdom, in het licht. En Heere, we weten dat dat erfdeel, dat dat eigenlijk ook een lotsdeel is voor ons. Heere, waardoor we op een rijke en een mooie positie gebracht zijn door u. Dank u wel daarvoor. Heer, zo willen wij elkaar ook aan u opdragen. Heer, ook voor de komende tijd weer alle dingen die er gebeuren, gaan en moeten. En ja, dank Heer dat we weten mogen dat u in alles bij ons bent. Heer, in ons bewaart en dat u in onze levens, Heer, tot uw doel komt. We danken daarvoor, Heer, uit genade. Amen. We gaan nog één lied zingen met elkaar. En dan dacht ik aan lied 617 uit Opwekking, een machtig maker. Ik hoop dat het niet al te moeilijk is om te begeleiden, maar ik denk het niet. Stel voor dat we dat staande gaan zingen en dan sluiten we daar ook onze samenkomst mee af. En wens ik u alvast wel thuis straks.